Goedemorgen allemaal. Fijn dat we weer bij elkaar mogen komen zo. Allemaal van harte welkom hier in de kerkzaal. Ook de gasten van harte welkom. En ja, ook broeder Dick Wolbers. Fijn dat u er bent. Het is wel spannend geweest de afgelopen tijd, maar toch blij dat u weer in gezondheid hier mag zijn. Ook een welkom aan alle luisters die via kerkomroep.nl meeluisteren. We wensen u allen een gezegende dienst. De afkondigingen gaan over de collecte. Die houden we weer zoals gebruikelijk na het kindermoment. De voorspel voor het lied daarop. De collecte die is bestemd voor de gemeente. En de tweede voor de Stichting Missie Nederland. Volgende week zal dominee Kees de Vleu weer met ons voorgaan. Om 10:00 begint de dienst. En voorafgaand om 9:30 is er weer een gebedstond. We hebben wat punten voor de voorbeders. De familie van de Kamp is het veel zorgen. Gijs die heeft nog veel pijn. Heeft wel contact met de dokter. Maar de blinde darm is er nog steeds niet uitgehaald. En donderdag is er gesprek over Johan. Dan wordt er bepaald of de nier verwijderd wordt of niet. We bidden ook voor Kobi en voor Adrie. Die hebben allebei veel pijn. Krijgen binnenkort een pijnbestrijding. We mogen bidden dat die pijnbestrijding mag helpen, dat de pijn te dragen valt. We bidden voor alle broeders en zusters die het moeilijk hebben, die psychisch in de knoop zitten of misschien nog last hebben van een overlijdensgeval de afgelopen tijd of misschien langere tijd geleden. We bidden ook voor Moussa en Esther, onze zendingsmedewerkers in Noord-Afrika. Ze hebben het nog steeds moeilijk tussen alle moslim geweld wat er is. En we vragen kracht om hun werk daar te mogen doen. En we bidden natuurlijk ook voor Israël. De situatie is nog steeds spannend daar, ook met de landen daaromheen. We bidden dat God ze mag ondersteunen en kracht mag geven. Na de dienst gaan we met z'n allen wat drinken, een kop koffie of thee. We worden er hartelijk voor uitgenodigd. We willen deze dienst beginnen met het zingen van opwekking 336, Heilig is de Heer. En dan het intochtslied is opwekking 337, Mijn hoop is op u. En dat proberen we voor zover mogelijk staande te doen. We wensen u een gezegende dienst.
Thank you. zusters. Fijn dat u er bent. We hopen met elkaar een gezegende moment te hebben om even stil te staan en te mogen zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Ik stel voor dat we een moment hebben van stil gebed. Heer Jezus, naar uw woord en uw belofte, bent u in ons midden. En samen willen we ons uitstrekken naar de zegen, Vader, die u hebt bereid in onze Heer Jezus. Amen. We gaan luisteren naar een kinderlied en uiteraard ook meezingen stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Voor de collecte. Daarna zingen we lied 13 uit de bundel van Johannes de Heer. Ik wandel in het licht met Jezus. wil u graag voorgaan in gebed. Liefdevolle Vader, in de naam van onze Heer Jezus mogen we bij u komen. In alle vrijmoedigheid. Want ieder moment van de dag mogen we naderen tot de troon van de genade. U bent een liefdevol en barmhartig en goedertier en vader. U zorgt iedere dag, Heere, voor uw kinderen. En daar willen we u voor danken. Ook dat we vanmorgen een ogenblik bij elkaar mogen zijn om te zitten aan uw voeten. Want de Heer Jezus aan uw voeten is de hoogste plaats. We danken u, Heer, dat we in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dat we niet worden gevolgd, of wat dan ook maar. En ons gebed is ook voor hen die vervolgd worden omdat ze uw naam belijden. Heere, wilt u volharding geven, troost en bemoediging. Wilt u bij hen zijn. Want ze maken deel uit van uw gezin waar we met elkaar, ja, verbonden zijn met elkaar. Wat een bijzondere genade. Onze gedachten gaan uit, Heere, naar uw volk Israël. En we bidden om de vrede van Jeruzalem. Wat speelt er zich wat af in het Midden-Oosten. Maar niet alleen daar, hier, maar ook in andere werelddelen. En dit alles zien we dat de wereld in barensnood is. En wacht op het openbaar worden van uw kinderen. Heere, wat een genade dat we u mogen kennen en dat u ons licht hebt gegeven. Als we uw woord lezen, dat we dat mogen verstaan. Uw woord zegt het ons, we hebben een profetisch woord wat zeer vast is. En het schijnt als een licht in een duistere plaats. Wat dankbaar, Heere, dat u ons niet alleen het verleden en het heden, maar ook de toekomst hebt bekendgemaakt in uw woord. En als we daar samen naar luisteren straks, dan willen we bidden om de heerlijke werking van uw Heilige Geest. Die hebben we nodig, Heer. Zonder die geest kunnen we niet verstaan wat uw woord ons zegt. Uw woord is bemoedigend. En uw Heilige Geest vertroost ons. Denk aan die bekende psalm, Heer, van David. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Geef ons een oor om te luisteren. Ogen om te zien. Dat we volledig, Heer, elkaars, ook vanmorgen, elkaars hart mogen bereiken. Door het woord met elkaar te openen. Onze broeder heeft de namen van de zieken voorgelezen. En ook hen dragen we op voor uw genadetroon. Wat bijzonder om te mogen weten. Dat u bij een ieder bent, Heer. En ook de troost en de bemoediging geeft die nodig is. Soms in een heel moeilijk en een ziekteproces waar geen uitzicht meer op is. Om beter te worden. Maar één ding mogen we van overtuigd zijn, Heer. Dat als we u toebehoren, dat ons leven voortgezet wordt in die eeuwige heerlijkheid en nabijheid van u, Heer Jezus. Waar geen enkele ziekte op meer zal zijn. Waar geen begrafenisstoet meer aan ons oog voorbij zal gaan. Daar zal alles goed zijn en volmaakt. Dank u ervoor. We bidden, Heere, voor het wereldgebeuren. Er speelt zich zoveel af. En we weten ook, de wereld gaat ten onder aan angst. En als u niet ingrijpt, Heer, dan weten we dat het van onze kant helemaal fout zou gaan. Maar u hebt alles in uw liefdevolle en uw machtige hand. En toch mogen we ook weten, het is nog de tijd van de genade. Nog gaat het evangelie door de wereld en wordt het verkondigd en gepredikt. Zegen daartoe ook al uw dienstknechten, Heer. En geef ze wat nodig is, dat ook het woord recht verkondigd wordt. Dat de rechten voren getrokken worden. Dank u wel, Heer, dat we zo samen mogen zijn. Ik bid ook voor hen die thuis met ons verbonden zijn. Of misschien op een later moment, Heer, U bent niet aan tijd nog aan plaats gebonden. En u bent daar, Heer, waar het verlangen van het hart van mensen naar u uitgaat. Dank u zo dat we dit samen zijn mogen leggen in uw liefdevolle hand. We verwachten het van u en van u alleen. Amen. We gaan dan nog een lied met elkaar zingen. Dat is lied 33 uit de bundel. Heel bekend lied. De reis langs de wolken. Ik wil graag een gedeelte met u lezen uit het woord van de Heer. En dat vindt u in 1 Thessalonicenzen 5, versen 1 tot en met 11. En ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11. We lezen daar het volgende. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat... Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de baren zweeën een zwangere vrouw, en ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, even als de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van het geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover het woord van de Heere. We gaan nog een lied met elkaar zingen. Dat is 73. Zouden wij ook eenmaal komen waar de levensstroom ontspringt. En dan zegt het lied, laat ons streven eens te komen. Maar ik zou eigenlijk met u willen zingen, ja, wij zullen eenmaal komen. Want dat is een zekerheid, hè?
Thank you.
Even een terugblik wat betreft deze brief die Paulus heeft geschreven aan de broeders en de zusters in Thessalonica. We weten dat op een van zijn zendingsreizen hij in Thessalonica terechtkwam, waar hij 3 sabbaten lang het evangelie predikte. En toen werd hij door de Joden daar eigenlijk weggepest, zo zou je dat kunnen zeggen. Ze waren agressief en hij moest vluchten. Maar hij heeft in deze 3 weken, en dat mogen we ook wel best aan Paulus toevertrouwen, de nodige informatie gegeven wat betreft de komst van de Heer Jezus. Daar gaat ook deze 2 brieven over. En in het voorgaande hoofdstuk van 13 tot en met 18, dus het 4e hoofdstuk, er wordt dus heel duidelijk geschreven over de opname van de gemeente. En dat laat niets te wensen over, dat is zeer en zeer duidelijk. En dat is ook een vertroosting die Paulus als het ware deelt met de broeders en zusters in Thessalonica. We moeten niet vergeten, dat lezen we ook dus in het 1e hoofdstuk, dat de mensen daar, toen ze het evangelie hoorden en dat met vreugde hebben aangenomen, dat moet je aannemen, God biedt het aan, maar wij moeten ons, laten we zeggen, zo opstellen dat wij dat omarmen. Dat is een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. God heeft u en mij een wil gegeven om te kiezen. En we weten, keuzes in ons leven, dat heeft enorm invloed ook op wat daarna komt. Maar in grote verdrukking, en ze leefden in grote verdrukking, en dat riep bij hun een aantal vraagtekens op. En Paulus die speelt er als het ware op in. Hij wil ze niet ongerust maken, maar hij wil ze bemoedigen. En als we dat even verplaatsen naar deze tijd, want we moeten niet vergeten dat Paulus toen al ook zegt van, hij verwachtte toen al de Zoon van God op de wolken van de hemel. Goed, daar kun je van zeggen van, dat is dan ruim 2000 jaar terug, is dat een bepaalde naïviteit geweest, of wat dan ook maar. Maar hij leefde vanuit die verwachting. Daarom dat woordje wij daar ook in wordt genoemd, waar Paulus zichzelf onder schaart uiteraard. Nu, hij bemoedigt ze, nogmaals, want er waren een aantal vragen ontstaan. En ik denk dat die vragen heel in onze tijd ook heel actueel zijn. De vraag is natuurlijk van, je bidt dagelijks, dat hoop ik tenminste dat u dat doet, voor onze vervolgde broeders en zusters, die enorme lijden van het feit, over het feit dat ze dus niet de vrijheid hebben om te kunnen en te mogen geloven, daarom vervolgd worden en ook de meest vreselijke dingen moeten ondergaan. Het is dus tegenstander, die is erop gericht om zoveel mogelijk mensen slachtoffer te maken of op beestachtige wijze te laten vermoorden. Dat is het netwerk van deze wereld van de Satan, die niks liever doet dan heel veel mensen meeslepen in het verderf. En dat zou onzekerheid kunnen geven. Het zou onzeker kunnen zijn als je zegt van, goh Heer, er wordt al zo lang gebeden door heel veel christenen. Alsjeblieft, Heer Jezus, kom. Kom spoedig om ons te verlossen uit dit tranendal. Maar broeder, zuster, God komt niet op onze tijd, maar hij komt op zijn tijd. En dat hij nog niet gekomen is, dat geeft eigenlijk de apostel Petrus ook wel antwoord op. Die zegt ervan dat de bewogenheid tot het verlorene, ik zeg het even met mijn woorden, de bewogenheid tot het verlorene is zo groot, want God wil 1 Timotheus 2 vers 4, dat alle mensen behouden worden. Dat is zijn wens. Ezechiël 18 en 33 zegt ons van dat God geen behoefte heeft of niet wil. He, dat een zonde verloren gaat, maar dat hij leeft. Dat hij zijn vertrouwen op God stelt. Nu, er is een enorme verdieping geweest in het geloven. En ik denk ook dat juist de vervolging ook een enorme verdieping met zich meebrengt. We vinden het soms lastig dat je op een negatieve manier wordt benaderd, broeder, zuster. Maar ik denk aan een uitspraak, wat ik eigenlijk altijd mijn hele leven heb meegenomen. Dat was een oudere broeder die ik leerde kennen. En in gesprekken kwam het wel eens naar voren toe. Het kan een gelovige soms beproefd worden. En dan had hij altijd de opmerking, het zijn niet de slechtste vruchten waar de wespen aan knagen. Ik ben dat nooit vergeten. Ik denk, ja, zo is het ook. Als we van harte de Heer Jezus willen volgen, we willen recht naar voren trekken, op een eerlijke manier de Bijbel tot ons nemen en dat geloven van kaf tot kaf daarvoor staan, dat uitdragen. Laten we zeggen, de zonde van de wereld blootleggen. Ja, dan word je het voorwerp van de macht der duisternis waar hij zijn giftige pijlen op richt. Maar goed, wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. En dat vind ik heel belangrijk om dat juist ook in deze tijd te zeggen. Dat we elkaar door alles heen bemoedigen. Want nogmaals, er kunnen heel veel vraagtekens ontstaan. Maar als Paulus zich dan in het vijfde hoofdstuk, wat we met elkaar hebben gelezen, waar het begint om te zeggen, maar als aansluiting op het voorgaande, maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Waar gaat dit eigenlijk over? De tijden en de gelegenheden. Ik denk dat Paulus was ook bij uitstek een man die vooruitblikte, die ook, laten we zeggen, dingen over de toekomst heeft geschreven. In zijn tweede brief gaat hij in op de regering van de antichristen en de praktijken die daaraan vooraf gaan. En daar leven wij middenin. Wij zijn eigenlijk nog nooit in een tijd geweest waar zoveel profetieën in vervulling zijn gegaan. En achter elkaar zien wij dat de wereld rijp wordt gemaakt voor het oordeel van de Here. En hij hoeft daar niet over te schrijven. Ze hebben als ware dat opgezogen. De woorden van Paulus. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. Van dat in het gebed ook gezegd. We hebben een profetisch woord wat zeer vast is. En we moeten dat profetisch woord onderzoeken. God heeft ons niet onwetend gelaten, broeders, zusters, wat betreft de plannen die hij heeft met de wereld. Amos 3 vers 7, ik zeg het even op mij in mijn woorden, maar er staat dus heel duidelijk, zou ik mijn kinderen niet vertellen wat de toekomst is? Natuurlijk, God heeft ook dingen achtergehouden. Dat lezen we ook in het Oude Testament van de verborgen dingen zijn voor de Here en de geopenbaarde zijn voor de mensenkinderen. Maar in grote lijnen heeft God zijn plan in de Bijbel vastgelegd. En dat moeten we ook onderschrijven, broeders, zusters. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik niet nieuwe dingen hoef te bedenken. Dat mijn taak is dat je vertelt wat er in de Bijbel staat. Eenvoudig wat God zegt, dat we dat na mogen zeggen. Dat is heel belangrijk. Dat is niet nodig, hij doet het dan ook niet, dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed, u weet het. Geloof is een zeker weten. Ik kom er straks nog verder op terug. Er zijn heel veel mensen die leven in onzekerheid. Vooral ook in deze tijd. De angst die slaat toe. Oh, misschien gaat dit gebeuren. Misschien gaat dat gebeuren. Krijgen we oorlog? Nou, noemt u maar op. Het is eigenlijk dagelijks worden we daarmee gevoed. En de angst wordt er als het ware ingepompt. En er worden allemaal dingen vanuit de overheid bedacht. We hebben hier problemen mee, daar problemen. Nu, ik kan vanmorgen wel zeggen, broeders, zuster, ze hebben een oplossing niet. En die zal er ook niet komen. En als mensen denken dat wij een oplossing zouden kunnen forceren, dan moet ik ze teleurstellen. Het wordt alleen maar erger. De duivel weet dat zijn tijd kort is en hij is op zoek wie hij als slachtoffer zou kunnen maken. En je ziet de wapenwetloop, hè, daar zijn we nu weer, worden we mee geconfronteerd, heel actueel. We moeten miljarden meer investeren in die oorlogsmachine. Het is eigenlijk te bizar voor woorden. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? En men denkt de vrede te bewerken door wapens. Nee, de vrede wordt bewerkt door het feit als mensen hun hart openstellen voor de vredevorst, de Heer Jezus. En dat begint op kleine schaal. Als je de vrede van de Heer Jezus in je hart hebt, dan bewerk je vrede en dan draag je vrede uit. Maar als je een verkeerde keus maakt en je gaat aan de kant van de macht der duisternis staan, dan weet je dat dood en verderf het gevolg daarvan zijn. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Dan gaan we over de dag van de Heere. Er is heel veel van te zeggen. In het Oude Testament, met name ook in Joël, wordt er gesproken over die vreselijke dag van de Heere. Is dat een dag of is dat een tijdsperiode? Nu, ik denk als u het woord ervan onderzoekt, dan lezen we daar heel duidelijk over dat het over een periode gaat van 7 jaar. En misschien in vogelvlucht even benoemend. Ik had er wel iets van kunnen laten zien. Maar we leven nu in het tijdperk van de genade. We onderscheiden een aantal dingen. We hebben het tijdperk van de geweten, dat was het tijdperk van de aartsvaders. We hebben het tijdperk van de wet, dat is ook 2000 jaar, van de aartsvaders was ook 2000 jaar. En we leven nu in de tijd van de genade. Door genade bent u zalig geworden, Efeze 2 vers 8. En dat is ook een tijdperk van 2000 jaar. En dan zitten we aan 6000 jaar. Maar goed, een week telt natuurlijk 7. En die jaarweken, zoals de Bijbel daarover spreekt, dan ontkomen we er niet aan dat naar aanleiding van wat Jesaja ook zo duidelijk schrijft in de eerste hoofdstukken, dat er een 1000-jarig vrederijk komt. En dat lezen we ook in Openbaring. Dat brengt me tot het volgende, broeders, zusters. Want waarom die strijd zo om Jeruzalem? Bijna alle godsdiensten hebben iets met Jeruzalem. En ze proberen daar ook, laten we zeggen, iets te claimen. Nou, er staan heel veel kerken in Jeruzalem met allerhande verschillende achtergronden. En ze willen allemaal een stukje van Jeruzalem claimen. Maar we moeten niet vergeten, en dat komt nog, het is de stad van de grote koning. De Heer Jezus. En er komt een moment waarop Jesaja zo duidelijk over spreekt. Dat is niet mis te verstaan. Hij zegt, uit Sion zal de wet gaan en de zere woord uit Jeruzalem. En weet u wat er op dit moment zegt? Als gelovige, als je sympathiseert met Israël, of dat je bij wijze van spreken Israëliet bent, dan ben je een Sionist. Nou, gelukkig. Ik ben een Sionist. En de Joden zijn ook Sionisten. Want uit Sion zal de wet uitgaan en de zere woord uit Jeruzalem. Maar de beeldvorming van Sion is natuurlijk in de wereld totaal anders. En men probeert Israël uit te roeien. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar ze hebben hun wapens. Nou, ik hoorde deze week en zo is het ook. Als Hamas de wapens neerlegt, dan is er vrede. Als Israël de wapens neerlegt, dan zijn ze verloren. Het is allemaal horizontaal, begrijp me goed. Moet goed in het perspectief, want Israël moet ook nog een bekering ondergaan. Dat gebeurt ook. Er komt een moment, dan zal de hemelse Jozef, de Heer Jezus Christus, zich aan zijn eigen aardse broeders openbaren. Wat een dag zal dat zijn, broeder, zuster. Maar die dag van de Heere, dat is de dag van het oordeel. Dat is een periode van 7 jaar onderverdeeld in 2 keer 3,5 jaar. Dan komen de oordelen over deze wereld. En dan komen we even op het punt waar de Thessalonicenzen mee worstelden. Die werden zo verdrukt dat ze dachten dat de Heer al gekomen was en dat ze achtergebleven waren. En ze hadden ook moeite met degene die gestorven waren. Hoe zit het dan allemaal? En daarom dat Paulus er ook heel diep op ingaat om hun te informeren. Ik zal jullie voorhouden wat de Heer werkelijk bedoelt. Nu die oordelen van God, en daar wordt heel verschillend over gedacht, dat mag ik best wel zeggen vanmorgen. Want dat is de grote verdrukking waar de Heer Jezus ook over spreekt in Matthäus 24, in Marcus 13 en Lucas 17 en 21. Die grote verdrukking gaat gepaard met vreselijke dingen. Zijn dan de gelovigen bestemd om die verdrukking te ondergaan, om die oordelen te ondergaan? Nu, ik mag met volle overtuiging zeggen, je kunt daar anders over gaan denken, maar wij zijn niet geroepen, zoals we dat lezen in dat eerste hoofdstuk, tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid. En dat is zo bijzonder, broeders en zusters, toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha, toen droeg hij Gods toorn in onze plaats. Hij werd er door getroffen. Vandaar ook dat Paulus zegt, wij zijn niet onder de toorn, maar dat is weggenomen. Wij zijn door het geloof behouden. Wij zullen niet in de oordelen van God terechtkomen. Vandaar ook dat Paulus in het voorgaande hoofdstuk daar heel duidelijk op ingaat door te zeggen van de gemeente wordt weggerukt. In de punt destijds. En die wordt verenigd, we worden verenigd met de Heer Jezus. Een dief in de nacht. Voor wie komt hij? Een dief in de nacht. Voor de wereld. Men leeft maar door van het ene feest naar het andere feest in de westerse samenleving. En men denkt van er komt nooit een einde aan. Soms, dat zult u ongetwijfeld ook hebben, ik maak wat betreft mij grote zorgen soms over de jonge mensen. De leegte wordt in al die grote manifestaties, wordt hier als het ware uitgeschreeuwd. En onder gebruik van drugs en verruimende middelen stijgen ze dan even op en worden ze even onttrokken aan de situatie van angst en onzekerheid. Maar dat komt weer terug. Want wanneer zij zullen, en dat is heel belangrijk, als je dit gedeelte leest, dan gaat het over zij en dat gaat over wij. Zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid. En dat probeert men in deze tijd te bewerken. En nu hebben we natuurlijk ongetwijfeld van de uitspraak van Trump gehoord, als ik president word, dan zal de oorlog in een dag beëindigd worden in tussen Rusland en Oekraïne. Nou, hij moet er wel op terugkomen, want het is totaal anders. En we zien dat als je het hele wereldgebeuren onder de loep neemt, dan is overal onzekerheid. Overal is chaos op alle gebied. En ik benoem het ook regelmatig, broeder, zuster. De wereld waarin wij leven, waar u en ik leven, die is failliet. Moreel, geestelijk en financieel. En daar kun je anders over denken en zeggen, ja, maar wij hebben het al goed. Ja, natuurlijk. Je mag iedere morgen, mag je God danken, door te zeggen, Heer, ik heb een woning, ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik zeg het altijd heel eenvoudig, maar je moet elkaar daar ook voor houden. Er komt weer water uit de kraan. Ik kan me weer kleden. Ik heb weer eten op mijn bord. Wat een zegen. Ik denk dan ook, als ik iedere maand krijg ik mijn AOW op de rekening. Ik denk, wat een zegen. Hè? Ik hoef er niks voor te doen. Ik mag het evangelie verkondigen en het wordt gepromoot door de overheid. Dat is toch heel bijzonder. Maar dat is wel een zegen. Maar er zijn heel veel mensen die zegen niet hebben. En ook niet ervaren. Die hebben die mogelijkheid niet. Die zijn in een hele andere situatie. En wat probeert men? Kijk, eigenlijk kun je zeggen, en dat is ook heel belangrijk om dat elke keer weer te benoemen, van de rode loper van de antichrist, die is men bezig uit te leggen. Want er komt een man die alles naar zijn hand zal zetten en een schijnvrede tot stand zal brengen. Die komt. Jezus laat weten aan zijn discipelen, er komt na mij iemand, die zullen jullie accepteren. En dan verwijst hij daarna naar de antichrist. Die zal zich settelen in de tempel die nog herbouwd moet worden. En hij zal zich voordoen als een god. En u leest dat onder andere in 2 Thessalonicenzen 2. En u moet niet vergeten, deze brieven, de hele Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest. Heilige mensen door de Heilige Geest gedreven hebben die opgetekend. Het zijn niet hun woorden, het zijn de woorden van God. En die moeten we uitermate serieus nemen. Zodra we de Bijbel openen en gaan lezen, dan spreekt God tot u en tot mijn hart. En daar heb je alle eerbied, dat moet je ook eerbiedigen. We leven in een tijd, laten we maar heel eerlijk zijn, dat het evangelie langzamerhand wordt aangepast aan de behoeften van mensen. Ja, maar broeder, we leven niet meer in de tijd van Paulus. We leven een andere tijd. En je moet een beetje met je tijd gaan meemaken. Als u mij vanmorgen na de dienst kunt wijzen op het feit dat er verandering is bij God, dan zal ik u daarover te woord staan. De Bijbel zegt, bij God is geen verandering nog schaduw van omkering. Hij is en hij blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. Wat hij vroeger was, in het begin is hij nu nog. En zijn woord is onveranderlijk en zeer actueel en past in alle tijden van de wereld. Wij proberen, ja, maar goed. Ja, je moet toch een beetje meegaan. Nee, je moet niet meegaan met de tijd. Je moet lezen wat er in de Bijbel staat. En weet je, natuurlijk kun je over bepaalde dingen verschillend denken. De fundamentele feiten van het woord van God, die moeten we overeind houden. En daar moeten we niet mee gaan manipuleren op geen enkele manier. Wanneer zij zullen zeggen, is vrede en veiligheid, en dat komt, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En hier hebt u het. De wereld voor een gedeelte viert feest. En die denkt dat er nooit een einde aan komt. Maar weten de barensweeën, voordat die komen, wordt er al zichtbaar dat de vrouw een kindje in haar draagt. En zo zijn de aanloop van de gebeurtenissen, er komt niets zomaar plotseling uit de hemel vallen. Er is een voorbereiding voor alles. Maar dan op een bepaald moment, dat kun je niet zeggen, dan ineens komen die barensweeën. Op een moment dat je het niet verwacht, dan komt het. Maar het komt, zonder meer. En dat gaat de wereld, gaat dat merken. Paulus zegt het ook in Romeinen 8. De wereld is in grote barensnood. Nu, we weten dat een barensnood, als die er is, brengt het nieuw leven voort. En dat is nu ook waar wij ons op moeten richten. Het nieuwe leven. Want, we hebben daarvan gezongen, er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Ik kan me daar echt in verheugen. Ik denk, als je na gaat denken over die enorme heerlijkheid die ons te wachten staat. Paulus die zegt ervan in 1 Korinther 2 vers 9 van wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat niet in het hart van mensen is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Je kunt je er niet een voorstelling van maken. En als je 2 Korinther 12 leest, waar Paulus eigenlijk over hemzelf spreekt, maar hij wil die eer niet zelf naar hem toetrekken, dan zegt hij, en ik ken een mens in Christus, die is dat in de derde hemel opgetrokken, heeft onuitsprekelijke dingen gezien, en hij kon er geen woorden voor vinden. En dat brengt me op het volgende, dat wil ik toch vanmorgen ook met u delen. Er zijn allemaal boeken geschreven van mensen die zijn zogenaamd in de hemel geweest. Onzin. Hoeft u zich echt niet mee bezig te houden, want er is niks van waar. Als je in de hemel zou geweest zijn, dan kun je niet onder woorden brengen die onbeschrijfelijke heerlijkheid die alle verstand te boven gaat. Als Paulus al dat niet eens kon, zouden wij dat dan wel kunnen? Het zijn bestsellers geworden, want mensen die hebben dan het gevoel van, goh, ze laten hier iets zien. Broeders, zusters, wij leven vanuit het geloof, niet door aanschouwen. En dat geloof, daar worden we door in stand gehouden. En natuurlijk is het zo dat sommige mensen, ook in het Oude Testament, die hebben zelfs de heerlijkheid van de Here gezien. Maar de onbeschrijfelijke heerlijkheid waar de Heer Jezus Christus vandaan is gekomen bij de Vader is voor ons niet te bevatten. Maar dat het iets zal zijn wat al ons denken en verwachtingen overtreft, dat mag duidelijk zijn. Maar uw broeders, we gaan verder met ons gedurende, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. En dan hebben we hier het verschil tussen zij en wij. En wie zijn dan wij? Wij, dat zijn de gelovigen. Wij verwachten de Heer Jezus, als het goed is, op de wolken van de hemel. Dat maakt ons als het ware ook actief. Maar, kom ik later nog even op terug, dan hebben we het over slapen en waakzaam zijn. We kunnen dat wel even verder lezen. U bent alle kinderen van het licht. Daar werd dat lied ook laten zingen. Ik wandel in het licht met Jezus. En kinderen van de dag, wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Nu, waakzaam en nuchter zijn. Wat appelleert de Bijbel aan u en mij als het gaat om waakzaam te zijn? Waakzaam betekent dat je let op wat er om je heen gebeurt. Wat de Heer Jezus ook heel duidelijk zegt, zegt dan let op de tekenen van de tijd. Zie wat er om je heen gebeurt. Wees niet dronken als het ware, dat je als je dag gaat of wat dan ook maar blijf nuchter. Een nuchter iemand kan de zaken goed realiseren, relativeren bedoel ik. Wees waakzaam. Kinderen van het licht en nuchter. Want die slapen 's nachts. En je kunt eigenlijk hiermee verklaren dat de wereld een beetje in slaap is gevallen. Die wordt gezust door alles wat de duivel aanbiedt aan dingen in deze wereld. De nacht is al begonnen, als het ware. Maar wij zijn kinderen van het licht. En wat is het heerlijk te mogen weten, broeder, zuster, dat het licht van Christus ons leven bestraalt. Wij zijn niet van de nacht, wij zijn van de dag. We zijn niet dronken, maar we zijn nuchter. En we beoordelen als het ware de dingen zoals het woord van God ons zegt. Maar laten we eerlijk zijn. En dan kijken we naar onszelf. Wat is er nou eigenlijk de laatste eeuwen gebeurd? We hebben een enorme piek gezien van opleving. Van dat mensen tot geloof kwamen, opwekkingen. Kwamen duizenden mensen tot geloof in de Heer Jezus. Men hield zich weer bezig met het woord. Hè. We weten dat ook van de oorlog, van wat ons overgeleverd is. Als mensen in nood zijn, dan vullen de kerken zich weer. Maar de kerk in zijn grote lijnen is in slaap gevallen. Men let niet meer op. Wat is nu eigenlijk de reden, broeders, zusters? Dat er zoveel terugloop is. En ik wil niet daarin niet generaliseren, begrijp me goed. Want soms is het een kleine kudde die vasthoudt aan het woord. Zoals we dat ook lezen in Openbaring. Een gemeente in Philadelphia. Gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. Maar de leeglopen in zijn totaliteit heeft vaak te maken met het feit dat men het woord van God loslaat. Ik ga daarbij geen namen noemen. Ik weet bij ons, toen wij ons daar vestigden in Vraneker, toen hadden we een gereformeerde kerk, we hadden een hervormde kerk, we hadden een katholieke kerk, we hadden een christelijk gereformeerde kerk, we hadden een gereformeerde kerk vrijgemaakt, we hadden een Pinkstergemeente en alle samenkomsten die zaten op zondagmorgen vol. Er is nu nog één kerk over. En een paar kleine groepjes. En dan vraag ik me wel eens af, in alle bewogenheid, waar zijn al die duizenden mensen gebleven die jarenlang naar de kerk gingen? En dan noem ik geen namen. Er was op een gegeven moment een predikant op de kansel in de gereformeerde kerk die zei, die las de Bijbel voor en zei, nou als u het gelooft moet u weten, maar ik niet meer. Wat hou je dan de mensen voor aan zekerheid? Dat is onvoorstelbaar. Dan neem je ze mee in angst en onzekerheid. En dat is nu juist wat er gebeurt. En de duivel heeft een prachtig netwerk aangelegd om zoveel mogelijk dingen, laten we zeggen, op de markt te brengen die het echte geloof in de Heer Jezus ondermijnen. Ik hoef je niet te vertellen wat er allemaal bezig is op social media. En dat is soms heel moeilijk om te volgen ook. Je krijgt zo ontzettend veel informatie en er wordt heel veel geschreven en heel veel wordt er gedeeld op social media, ook wat betreft de uitleg van de Bijbel. Ik zeg vanmorgen tegen u, wil ik heel graag met u delen. Wat Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timotheus zegt, blijf bij hetgene wat u geleerd is. Blijf eenvoudig bij datgene wat u geleerd is. Ik ben ontzettend dankbaar. Ik ben ook niet meer de jongste. Maar ik ben opgevoed aan met broeders, dat waren godsmannen in Nederland, waar ik aan hun voeten zat, die mij geleerd hebben om de Bijbel te lezen en te aanvaarden, zo wat er in geschreven staat. Daar mag je dankbaar voor zijn. Ik zou er best namen van kunnen noemen, maar ik ben ontzettend dankbaar daarvoor. We gaan verder, maar laten wij die van de dag zijn nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof. Dat is zo mooi, hè? Dat gaat over Efeze 6, ook over de wapenrusting spreekt. Een harnas, dat beschermt het hart, want met het hart geloof je. En met de mond beleid je, zegt de Romeinenbrief. En dat wordt dat harnas dat beschermt datgene wat er in je hart leeft. Toen ik getroffen werd door een hartinfarct, toen heb ik mijn jongere broeder gevraagd van, wil je even een gebedsoproep doen op Instagram, daar zit ik niet op. En ik zei, daar heb ik bij gezegd van, als ze straks in mijn hart komen, dan komen ze waarschijnlijk de Heer Jezus tegen. Maar die woont daarin. Of hebt u een andere mening daarover? Ja? Johannes Evangelie zegt van dat toen we tot geloof kwamen, hebben de Zoon en de Vader woning in ons gemaakt. We zijn onafscheidelijk met hem verbonden. Ieder moment van de dag. Welke omkeer, lied 671 in de bundel zegt, welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht sinds Jezus nu woont in mijn hart. En dan hoef je niet bang te zijn. Want je gaat er alleen maar op vooruit als je sterft. Dan gaat de belofte in werking dat de Heer Jezus zegt, ik wil ook graag dat jij bent waar ik ben. Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Borstharnis van het geloof. Nu geloof. Hebreeën 11, vers 6. Er staat, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie God wil eren, laten we zeggen, die moet geloven dat hij is en een beloner van die hem zoeken. Wat is het kostbaar dat je mag geloven. En geloven is ook vertrouwen. Ik vind het altijd mooi om dat te delen. Wat is het kostbaar dat je mag bidden. En of het nu bij wijze van spreken, dat wil ik u echt ook toe aanmoedigen. Ik heb best wel veel telefoongesprekken. En ik eindig altijd met wie ik aan de telefoon heb, met een gebed. We gaan samen bidden. We gaan samen datgene wat we besproken hebben, brengen we voor de genadetroon van de Heer. En dan moet je geloven en vertrouwen dat God op zijn manier dat gebed verhoort. Anders hoef je ook niet te bidden. God is te vertrouwen. Maar hij komt niet op onze tijd en ook zo wij het graag willen hebben. Maar als hij antwoord geeft op het gebed, dan is dat ook op een volmaakte wijze, want hij vergist zich nooit. Of we alle vasthouden. Borstharnis van het geloof en liefde. God is liefde, zegt de Bijbel. En als je niet lief hebt, heb je God niet gekend. En met de hoop van de zaligheid als helm. Broeders, zuster, ik zeg het eigenlijk tot een groot verdriet. Maar wat zijn er heel veel gelovigen die twijfelen aan hun behoud. En wat ik vanmorgen zeg, zet de helm van de zaligheid op. Dat die onzekerheid die de duivel je influistert van, je bent niet behouden. Je bent het niet waard om gered te worden. Nee, zet die helm op. Het beschermt je tegen de invloeden. Heel belangrijk is een deel van de wapenrusting. Heel belangrijk. Want als je gelooft, dan ben je behouden. Geloof in de Heer Jezus. En je zult behouden worden. En je zult behouden zijn. Zeker weten. En hoop, je kunt zeggen, ja maar hoop is, hoop dat hoop je, dat is nog niet zeker. Ja, de Bijbelse hoop is Romeinen 5. Van die hoop, zegt de apostel Paulus tegen de broeders en zusters in Rome, die hoop die beschaamt niet, omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten door de kracht van de Heilige Geest. Hoop beschaamt niet. Wordt wel eens gezegd in de hopen van het eeuwig leven. Ja, maar je hebt eeuwig leven. Want als je gelooft, heb je eeuwig leven. Geen twijfel mogelijk. Dan hoef je echt niet onzeker over te zijn. Dan komt het volgende vers. En dat heeft alles te maken waar ik mee ben begonnen. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Wij komen niet onder de toorn van God. Want de toorn is in Christus weggenomen. Wat toch bijzonder. Gods oordeel kwam terecht op de persoon van de Heer Jezus. Aan het kruis van Golgotha. Hij heeft daar alles overwonnen. Die voor ons gestorven is, zegt de Bijbel. Dat is heel belangrijk. Paulus spreekt er ook over in 1 Korinthe 15. Hè? Want dat is een fundamenteel feit die voor ons gestorven is. Opdat wij het zij bij waken, het zij bij slapen, met hem zouden leven. Nu, wij leven. En of we nu rusten of niet rusten, wij rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En Paulus zegt dan ook al, daar eindigt hij mee, we moedigen elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens ook doet. Wat mooi dat je samen de Bijbel mag openen. En dat je mag zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Maar broeders, zuster, hou vast wat ge hebt opdat niemand uw kroon nemen. Laat u niet misleiden door alles wat er in de wereld om je heen gebeurt. Maar zie op de Heer Jezus, de overste leidsman, zoals Hebreeën 12 ons dat zegt. De overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Amen. Ik ga weer even de accordeon pakken. ...490 gaan we zeggen.
Thank you.
wil u graag voorgaan om de Heer te danken. Er is een oproep hier aan ons allen. Als de bazuin straks zou klinken, zijn we dan bereid om u tegemoet te gaan? Wat een moment zal dat zijn als de gelovigen van deze aarde worden weggerukt. En dat de wereld dan rijp is voor het oordeel. En dat wij aan de hand van de Heer Jezus gebracht worden in het Vaderhuis met de vele woningen. Wat een ontmoeting. Dan denk ik aan de belofte, Heer Jezus, u deed naar de discipelen. Uw lieder hart wordt er niet ontroerd. Gelieden gelooft in God. Geloof ook in mij. In dat huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, ik zou het u gezegd hebben. Ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, dan kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook mag zijn waar ik ben. En als we dan de woorden van u, Heer Jezus, uit het hoge priesterlijk gebed met elkaar delen, van Vader, waar ik ben, wil ik ook dat die bij me zijn die u in me hebt gegeven. Wat gaan we een geweldige toekomst tegemoet. Laten we ons niet laten leiden door angst of onzekerheid. Laat onze ogen gericht zijn en blijven op de Heer Jezus. We bidden, Heere, voor ieder van ons. Ook die thuis met ons verbonden zijn. U weet wat aan ieder nodig heeft. Het kan zijn dat er de gevreesde ziekte toegeslagen heeft in het leven. Het kan zijn, hier dat we worstelen met andere problemen. Vader, u bent bij een ieder. En we mogen ons veilig wanen bij u en veilig weten bij u. Uw belofte, Heer Jezus, is er geweest. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ga met een ieder van ons als we van hier gaan. Breng ons weer veilig op de plek waar we worden verwacht. Maar misschien dat we alleen thuis komen hier en dat zijn er ook velen. Dan mogen we toch weten. U bent bij ons. We hebben dat mogen delen. Vader, Zoon en Heilige Geest, u woont in ons hart. We zijn onlosmakelijk met u verbonden. Dank u, Heere, voor die zegen. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Dat is Licht staat met uw paarlen poorten. Zo, dan gaat het automatisch en soms gaat het ook niet. Kan gebeuren, hè? We bidden om de zegen van de Heer, dat de liefde van God, onze Vader, en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest, troosten en leidsman op ons levenspad, zij en blijven met een ieder van ons, totdat Hij komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha, halleluja, amen.